Naastvatting op de preek zingen we van Psalm 103, de volgende twee versen, de versen 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9, direct na de verkondiging. Gemeente van Christus Jezus. Misschien heb je het ook wel eens dat iemand met wie u samenwerkt, of een buurvrouw, of iemand die bij in de klas zit, dat hij geïnteresseerd is in het christelijk geloof. Tenminste, laat ik eerst zeggen, ik hoop dat dat zo is, want het zou ook zo kunnen zijn dat u maar heel weinig mensen tegenkomt die niet christelijk zijn, met wie u toch een goede band hebt. Tenslotte kan dat tegenwoordig. Je kunt altijd in je eigen kring verkeren. Alleen maar met christenen omgaan. Je kunt een reformatorisch onderwijs, een christelijk onderwijs en je kunt ook een christelijke werkgever kiezen. Dan kom je maar heel weinig mensen tegen die totaal anders denken en anders leven dan dat je zelf doet. En ik hoop dat wij zeker hier in Rotterdam mensen tegenkomen die God niet kennen en met wie u in gesprek bent. Met wie u ook een relatie hebt van vertrouwen. Stel ervoor dat er iemand aan u vraagt, waar gaat dat christelijk geloof nou eigenlijk om? Wat is nou de kern van het evangelie? Of stel nou voor dat je iemand meeneemt naar de kerk, wat zou die daarvan oppikken? U hebt misschien gelezen omdat ik in gesprek ben met de imam van Afrikanenplein hier. Ik had hem vanmiddag uitgenodigd. Ik zie dat hij er niet is, voor zover ik het kan controleren. Als hij hier nou in de kerk zou zitten, wat zou hij dan van het christelijk geloof meenemen? Wat pikt hij daarvan op? Als hij iemand van je werk meeneemt en je loopt de kerk weer uit, wat zou hij dan van de dienst zeggen? Welke indruk neemt hij mee? Waar gaat het eigenlijk om in de kerk? Waar praat u over als het gaat om het christelijk geloof? Zou iemand die overgaat tot het christelijk geloof, zou hij dan ook de Bijbel moeten lezen of is dat minder belangrijk? Als iemand naar onze kerk zou overkomen, moet hij dan ook op zondag twee keer naar de kerk? Of zou u het daar niet over hebben? Welke dingen komen nou bovendrijven als je met iemand in gesprek bent die geïnteresseerd is in het christelijk geloof? Als je die vraag zou stellen aan Marcus, had hij het antwoord paraat. Dat lezen we in Marcus 1, vers 1. Hij zegt, voor mij is het een eenduidige boodschap. Het gaat om het geloof in Jezus Christus, Zoon van God. Dat is het evangelie waarom het uiteindelijk gaat. En als het waar is wat wij denken, dit evangelie is gepredikt in Rome door Petrus, dat is opgeschreven. En tegen die heidenen in die tijd, in die grote wereldstad, ging het maar om één ding, dat de mensen zouden geloven dat Jezus Christus niet zomaar een mens is, maar de Zoon van God, met het goddelijk gezag dat erbij komt. Daar gaat het om, Jezus Christus, de Zoon van God. En niets anders. En ik denk ook dat je zo Marcus moet lezen. Dat je bij wijze van spreken die bril moet opzetten als je Marcus doorleest en de verschillende geschiedenissen aan je voorbij laat gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor Marcus 2. Ik heb het daar eerder een keer over gehad. Het lijkt dan te gaan over de Sabbat. Maar door het verhaal heen wil Jezus duidelijk maken dat hij de Zoon van God is. Er wordt al gezegd, het slagveld is misschien de Sabbat, maar het gaat om Jezus. En dat geldt ook voor Marcus 3. Er zitten misschien twee thema's in. De Sabbat of de genezing. Daar zouden wij lang over kunnen praten of die genezing nou hoort bij de kerk en wat we daarmee aan moeten. Ik denk dat overal waar het Koninkrijk van God komt, gebeuren wonderen, dus ook hier. Maar het gaat er uiteindelijk, Marcus, om dat hij ook in Marcus 3 laat zien, door die genezing heen, het gaat erom dat Jezus Christus de Zoon van God is. En daar moet het ook om gaan bij ons hier in de kerk. Dat zou centraal moeten staan, iedere keer opnieuw, als we samenkomen. Jezus Christus heeft het hier voor het zeggen. Hij heeft het laatste woord, want hij is de Zoon van God. Ook voor mensen die ons bevragen op het evangelie, of die hier in de kerk komen voor het eerst, of nog niet zo lang hier in de kerk zitten. Bij alle dingen die je tegenkomt, het gaat uiteindelijk erom dat u, dat jij, dat ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat zou in alle geledingen van ons als kerk en ook in ons persoonlijk leven de centrale gedachte moeten zijn en blijven. Jezus is de Zoon van God, dus Hij bepaalt mijn keuzes. Hij bepaalt met wie ik omga. Hij bepaalt ook wel wat ik op de Sabbat doe. Hij bepaalt hoe ik mijn leven inricht. Jezus Christus is voor mij de Zoon van God. Dat is het evangelie. Het evangelie naar Marcus. Gemeente, met die gedachte gaan we naar Marcus 3 en daarvan de eerste 6 versen om die te lezen. Het onderwijs van Jezus in de synagoge te Capernaum. En toen ik er pas mee bezig was, dacht ik, dit is eigenlijk een heel eenvoudig gedeelte. Een heel eenvoudige geschiedenis. Hoe kun je die nou het beste aanpakken? Misschien moeten we dat doen vanuit het publiek, vanuit de mensen die Jezus hebben gehoord, die gereageerd hebben op de woorden van Jezus die op dat moment naar zijn onderwijs hebben geluisterd. En als je dat doet, zou je 3 groepen kunnen onderscheiden. De eerste groep, de mensen die daar zo bij elkaar gekomen zijn, waarschijnlijk naar gewoonte in de synagoge, de grootste groep, en die Jezus horen spreken. En binnen die grote groepen is er een kleine groep van fariseeën en schriftgeleerden die met Jezus ook daadwerkelijk in gesprek gaan. Een kleinere groep. En tenslotte de 3e groep, die bestaat maar uit 1 man. Dat is de man met de verdorde hand. En we stellen hen de vraag, of we kijken naar ze met de vraag, hoe gaan zij met de woorden van het evangelie om? Met het feit dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hoe reageren zij op Jezus en op wat hij zegt? En uiteraard, dat doen we omdat dat een spiegel is. Het woord van God is een spiegel. Niet om in te kijken en daarna te vergeten wat erin staat, maar om het mee te nemen en te overdenken en de vraag te stellen, hoe sta ik tegenover de woorden van Jezus? We beginnen bij die grote groep, de gemeente, of wat in het Nieuw Testament vaak de schaar is, de massa, de groep mensen rond Jezus, de menigte. Het zal u wel niet zijn opgevallen toen u dat gedeelte las, hoe die gemeente, hoe die groep mensen op Jezus heeft gereageerd. Er is altijd rond Jezus een groep mensen geweest die hem hebben gevolgd, hebben naar hem hebben geluisterd en ook hebben gekeken wat hij deed. En dat gebeurt ook hier in de synagoge bij hem thuis. Soms hebben die mensen heel heftig gereageerd op wat Jezus heeft gezegd, zijn ze boos geworden. Soms hebben ze hem lovend verlaten. Aan het eind van de bergreden staat bijvoorbeeld dat ze op een of andere manier hebben gemerkt dat hij met gezag sprak. En dat het anders was dan gewoon. Maar wat staat hier over deze mensen die Jezus in zijn onderwijs hebben gevolgd? En dan valt het op, gemeente, als je dat leest en herleest, dat er helemaal niets staat. Het lijkt erop alsof die mensen er gewoon niet waren. Ze hebben niet gereageerd op het evangelie van Jezus Christus dat dat de Zoon van God is. Je hoort er en je leest er helemaal niets van. Wij zouden zeggen, ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ze nemen niet deel aan het gesprek tussen de fariseeën en Jezus. Maar ze delen ook niet in de vreugde van het wonder van de genezing. En dat lezen we vaker van de menigte die Jezus heeft gevolgd. Mensen die wel naar Jezus hebben geluisterd, mensen die ook wel naar Jezus hebben gekeken, die met hem zijn omgegaan, maar op een gegeven ogenblik ook weer zijn weggegaan. Zo zelfs dat Jezus aan zijn discipelen op een bepaald moment vraagt, moeten niet ook jullie maar gaan? En als je dat dan overzet naar onze tijd, dan kunt u die reactie misschien wel van mensen dat ze tegen je zeggen dat ze het interessant vinden dat je gelooft. Tegenwoordig is het heel gewoon om tegen iemand die gelooft te zeggen, dat is wel mooi dat jij een God hebt, iemand op wie je vertrouwt. Ik heb wel respect voor mensen met een geloof, een derde dimensie in wie je gelooft en naar wie je toe kan gaan. Maar tegelijkertijd doen ze er zelf helemaal niets mee. Ze vinden wel mooi voor andere mensen dat ze geloven, maar zelf houden ze de boot af. Maar goed, dan heb ik het over mensen buiten de kerk. Dit vindt plaats in de synagoge. Bij Joden. Ik laat de discussie Sabbat, zondag, Joden en christenen met rust. Ik denk dat ze het beste kunnen vergelijken met datgene wat er hier in de kerk gebeurt. Als je hier de woorden van Jezus hoort. Als je over nadenkt wat er dan bij ons zou kunnen gebeuren, dan denk ik dat je vroeg of laat dan zou moeten vragen, zouden wij ook zo kunnen reageren op de woorden van Jezus? Ik heb maar weinig redenen om aan te nemen dat wij beter zouden zijn dan de Joden in die tijd. En ik vind het een aangrijpende gedachte om me te realiseren hier en nu, dat de mensen in de kerk zitten, soms al jaren misschien in de kerk zitten, die wel de woorden van Jezus horen en die misschien ook nog wel op de hoogte zijn van de wonderen die God doet, maar dat het hen ten diepste helemaal niet raakt. Het gaat er eigenlijk gewoon langs. Ze nemen niet deel aan het gesprek en ze delen ook niet in het wonder van de genezing of van de vergeving. Je zit in de kerk en we zouden zeggen, je staat erbij. Je kijkt ernaar, maar het doet je helemaal niks. Ook vandaag de dag komt dat voor in de kerk. Je hebt niets met God en hij blijft buiten. Je gaat niet met hem in gesprek. Hij mag bij wijze van spreken niet al te dichtbij komen, want dan ga je weg. Dat is het eerste wat we kunnen leren van deze geschiedenis. En ik denk dat als je dat bij jezelf merkt, kerkverlating, dat begint in de kerk, dat begint bij jezelf. Dat het goed is dat je naar iemand op zoek gaat met wie je in gesprek gaat om dat te delen. Iemand in wie je vertrouwen hebt. Niet om je zo nodig weer naar die kerk terug te praten, maar om je zorg te delen. Om bij jezelf te merken dat het woord van God je helemaal niets meer doet, dat hij je niet raakt. Dan is het denk ik van belang dat je dat niet alleen mee loopt, maar dat je juist iemand opzoekt met wie je dat deelt. Dat is de eerste reactie. Het woord van God komt naar je toe, maar je houdt het buiten de deur. Dan de tweede reactie. De mensen, de fariseeën en volgens Lucas ook de schriftgeleerden. Nu kennen wij die schriftgeleerden en die fariseeën. We zijn geneigd om ze meteen altijd maar weer in de hoek te plaatsen waar de klappen vallen. Maar ik ga eerst iets zeggen wat voor hen pleit. Voor deze fariseeën en schriftgeleerden. Als het goed is wat wij weten, dan is dit waarschijnlijk de thuisgemeente geweest van Jezus Christus, waar hij regelmatig naartoe geweest is en ook regelmatig heeft gesproken. Ze kenden hem dus, ook het gezin. En zij waren verantwoordelijk voor die synagoge waarin werd geleerd. Dat was heel wat dat er zomaar mocht worden gesproken. Maar zij hielden wel de verantwoordelijkheid voor het gebouw, maar ook voor datgene wat aan de binnenkant van dat gebouw gebeurde. En wat je ook kunt zeggen van die fariseeën en schriftgeleerden, ze nemen hun verantwoordelijkheid. Ze komen op voor de leer van hun eigen synagoge. Dan kan ik zeggen, dat zijn mensen geweest die, ja, die hadden ook eigen belang, of die waren uit op macht, of het waren zondige mensen. Maar ze nemen in eigen oog hun verantwoordelijkheid op een manier waarop zij dat moeten doen. En dat is altijd zo. Altijd speelt daar eigen macht of eigen belang en macht een grote rol. Ook als het gaat om het bewaren van de waarheid. Ik ben van de week samen geweest in Elspet met een aantal mensen uit Kazachstan en Rusland. En als je zo de kerkgeschiedenis doorgaat en je laat zo'n plaatje zien van zo'n boom die vanaf 1834 alle kanten op gaat en dat hij in Nederland 10 keer gereformeerd hebben, dan schaam je je voor de verdeeldheid in ons eigen land. En tegelijkertijd zijn al die mensen die de kerk zijn uitgegaan vanwege de waarheid, die zijn voor zichzelf integer geweest. Die hebben gestreden voor de waarheid. In hun eigen ogen hadden zij het goed, zoals wij het allemaal in onze eigen ogen goed hebben. Laten we daarom kijken wat er in Marcus 2, Marcus 3 van hen gezegd wordt in het tweede vers. Wat hen nou ten diepste dreef, wat hun geloof was. Want er staat wel iets over in dit gedeelte. Er staat dat ze naar Jezus komen in vers 2 om hem waar te nemen, opdat met de bedoeling zij hem beschuldigen mochten. Met andere woorden, ze gingen naar Jezus met het doel, met datgene in hun achterhoofd, om hem te kunnen beschuldigen. Een nieuwe vertaling heeft, om hem te kunnen aanklagen. Het is onvoorstelbaar dat je zo naar Jezus toe kunt gaan. Dat je met Jezus in gesprek gaat met de bedoeling om hem te kunnen aanklagen. Ze hebben zo een eigen idee over wie God is en over wat geloven betekent. En ze gaan met de schrift in de hand, gaan ze naar Jezus toe om hem te kunnen aanklagen. En dan kunnen we alweer kijken naar de mensen buiten de kerk die dat ook doen, die hun kritiek op God zomaar uitspreken. Die heel veel dingen niet kunnen rijmen met een God die liefde zou zijn. Maar laten we ons beperken tot onszelf. Tot onze eigen manier waarop we met God omgaan. En met de woorden van Jezus omgaan. Want herkent u dat niet een beetje bij uzelf? Met uw eigen gedachten over God. Met dat wat u in uw eigen gedachten over het christelijk geloof denkt. En met die gedachten naar God gaan en met God in het gesprek zijn. Dat hebben we allemaal, onze eigen visie zoals God het zou moeten doen en zoals ook alle andere gelovigen in de kerk het zouden moeten doen. En het kan natuurlijk dat je dat heel traditioneel doet. Hier, zoals de fariseeën en schriftgeleerden, voor hen was het geloof teruggebracht tot het nakomen van een aantal regels. Het ene moet je doen, het andere moet je nalaten. Wat is geoorloofd en wat is niet geoorloofd op de Sabbat? Dat bepaalt uiteindelijk wat je geloof is. Maar dat kan ook heel modern. Dat je pas geloven kunt als je iets gevoelt. Dat je geloof sterk afhankelijk wordt van de dingen die je in je gevoel waarneemt. Iemand bezocht een kerk en had gezongen uit de psalmen, uit het liedboek. En was gewend om te zingen uit opwekking. En zei, ja, mijn geloof wordt hier niet gevoed, want ik voel niks bij de liederen uit dat liedboek. Dan is het geloof onderworpen aan datgene wat je voelt. Dan heb je eigenlijk een eigen idee over hoe je dat geloof zou moeten beleven en daarmee ga je met God in gesprek. Het kan een zonde zijn die je dwars zit. En die het klein kunt krijgen. En dat je niet durft geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Omdat je bij jezelf een bepaalde zonde ziet. Die je niet onder de knie kunt krijgen. Je gedachten over Jezus, je gedachten over God. Staan in de weg. Om te geloven dat Jezus Christus echt de Zoon van God is. Iedereen heeft zo zijn eigen, als ik het zo mag zeggen, zijn eigen theologie. Zijn eigen begrippen over God. En je kunt heel lang met God in discussie zijn, in gesprek zijn en dingen proberen voor jezelf helder te krijgen. Pas daarna willen buigen voor wie God is. En dan ben je wel bezig met God, maar je buigt niet voor hem. Dan ben je misschien wel met God in gesprek en bid je ook wel, maar uiteindelijk ben je niet bereid om hem te accepteren als degene die het voor het zeggen heeft. En op een andere manier vind ik dat ook oningrijpend, want deze mensen hier in dit gedeelte doen dat met de Bijbel in de hand. Zij komen met de wetten van Mozes en gaan naar Jezus toe om hem op die manier te kunnen aanklagen. En dat is het tweede wat we hier kunnen leren van deze geschiedenis. Dat we zelfs met de Bijbel in onze hand naar Jezus kunnen gaan om met hem in gesprek te zijn. En tegelijkertijd toch de boot af te houden. Jezus heeft het dan niet voor het zeggen. Eigenlijk zeg je, voor mij is hij niet de Zoon van God. Dan gaan we naar die derde groep. Die groep bestaat uit één man. Een man staat er met een verdorde hand. Eerst even dat verdorren, dat is een werkwoord. Het komt een beetje uit de plantenwereld. Verschrompelen, verdrogen, zoals we dat kennen bij planten die zijn verwelkt. Er zijn mensen die zeggen dat die hand is ziek geweest en anderen dat die hand niet is volgroeid. Hoe dan ook, kennelijk was het zichtbaar, want ze hebben het over de man met de verdorde hand. Dat zal ongetwijfeld ook betekenis hebben gehad voor zijn werk en ook voor zijn sociale contacten. De Bijbel is er ook heel scherp in, hij mocht op een aantal plekken rond de tempel niet aanwezig zijn. De man met de verdorde, de man met de verschrompelde hand. Erg eigenlijk als we elkaar zo benoemen. Dat iemand bekend kan staan vanwege zijn handicap. Maar gelukkig staat deze man niet alleen bij mensen bekend vanwege zijn handicap. Maar ook bij God. En die verdorde hand, die wordt zijn redding. Misschien is het goed om daar eens bij stil te staan, bij die verdorde hand. Wij zien vaak de beperkingen, vooral bij de ander, maar ook bij onszelf. Wij zien al gauw of er bij de ander wat loos is, of er wat aan de hand is. En in onze samenleving tellen mensen mee die geslaagd zijn, die het goed doen. En met goed doen betekent dan ook vaak goed leren op school. En later veel geld verdienen. Daar zijn wij mee bezig. Het moet allemaal goed gaan. Gaaf. Geslaagd. Bij God is dat anders, denk ik. Bij God, het koninkrijk van God is wat dat betreft de wereld op zijn kop. Je ziet het hele evangelie door dat Jezus het zwakke van de samenleving uitkiest. Dat hij begint met het evangelie juist in het verachtelijke Galilea. Toen ik vanmiddag over dacht, of ik erover nadacht, dacht ik eigenlijk, als Jezus in onze tijd zou leven, dan zou hij hier in deze wijk, in Feyenoord, Afrikaanderwijk, beginnen. Hij zou niet verhuizen naar Barendrecht, maar hij zou kiezen voor de armste mensen hier in de buurt. Hoeren en tollenaars. Alle discipelen komen uit het noorden. Op eentje na. Judas. Hij koos voor eenvoudige mensen om met hen om te gaan. En dat zijn de mensen die ook aan het begin hebben gestaan van de christelijke kerk. Hij begon in de achterstandswijk. Mensen met verdorde handen. Mensen met een handicap. Mensen die bij ons niet zo meetellen. En juist die handicap, en misschien herkent u dat ook wel. Juist die beperking is zijn redding. Waren we ons maar wat meer bewust van onze beperkingen. Jezus stelt die man in het midden van de synagoge. En dan gaat hij niet die hand genezen. En hij gaat ook niet iets leren over de Sabbat. Maar hij gaat het evangelie verkondigen. Dan gaat hij precies zeggen tegen de fariseeën wie die is. En dan gebruikt hij wel het gesprek met die fariseeën. En dan gebruikt hij wel die genezing. Maar het gaat erom, wat er staat in Marcus 1, vers 1, Jezus Christus is de Zoon van God. En daarom moeten we de versen die nu volgen even nauwkeurig met elkaar lezen, om te zien wat er dan precies gebeurt. En dan zult u zien, het gaat niet over de Sabbat, het gaat niet over de genezing, het gaat over wie Jezus is. Leest u maar mee vanaf het vierde vers. Want Jezus begint daar het gesprek met een vraag. Is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen en mensen te behouden? Of de doden. Hij zegt, als we het nou gaan hebben over de instelling van God, de Sabbat, wat is dan eigenlijk de bedoeling van die Sabbat, de kern van die Sabbat? Gaat het dan om goed doen of om kwaad doen? Gaat het aan de Sabbat nou om een leven te behouden of juist om een leven te doden? Zeg het maar. Waar gaat het om tijdens die Sabbat? En dat zal je waarschijnlijk niet opvallen, maar dat is een hele merkwaardige vraag die eigenlijk helemaal niet in het gesprek past met die fariseeën. Jezus had natuurlijk een totaal andere vraag moeten stellen. Jezus had moeten vragen aan die fariseeën, wat vinden jullie nou wat mag op de Sabbat en wat niet mag op de Sabbat? Geef me nou eens de regels voor de zondag, dan weet ik of ik deze man mag genezen, ja of nee. Mag je een hand genezen van iemand? Mag je zo'n wonder doen op de Sabbat? Is dat geoorloofd? Of moet je zeggen, nou ja, als iemand nou zo lang al met die verdorde hand loopt, kan het dan niet op één dag wachten? Moet dat per se op de zondag? Denk ook aan de zwakken in het geloof. Je kent de redenering wel. Werk geen ergernis bij de mensen. Wacht er dan mee tot wij zouden zeggen tot de maandag. Dat had hij natuurlijk moeten vragen aan die fariseeën en schriftgeleerden. Mag dat genezen op zondag? Vinden jullie dat goed? Dat zijn de vragen waar wij vaak mee bezig kunnen zijn. Wat er mag. En wat er niet mag. Maar Jezus stelt die vraag niet. Jezus vraagt niet aan de schriftgeleerde of die mag genezen. Ja of nee. Weet u wat u vraagt? Mag ik een leven redden? Of moet ik een leven doden? Schriftgeleerden, fariseeën, wat moet ik doen? Een mensenleven redden of een mensenleven doden? Hij vraagt dat soort reacties aan mensen die twee versen verder op de Sabbat met de Herodianen in gesprek gaan om hem te doden. En de fariseeën hebben haarfijn aangevoeld wat hij daarmee heeft gezegd. Want Jezus was niet bezig met genezen, hij was bezig met het redden van mensenlevens. Hij heeft daarmee gezegd wie hij precies is voor de mensen. Hij komt niet om een hand te genezen. Nee, hij komt om een mensenleven te redden. Vandaar ook dat die fariseeën aan het einde van vers 4, dat er van hen staat, en zij zwegen stil. Ze hebben precies aangevoeld wat hij met die vragen wilde zeggen. Hij zegt, ik ben gekomen om mensenlevens te redden. Vinden jullie het goed dat ik dat doe? En daarmee heeft hij ook de boodschap doorgegeven. Jullie accepteren uiteindelijk niet wie ik ben. Jullie zijn wel met mij in gesprek. En je komt wel met de boeken van Mozes op te proppen. Maar je zou moeten accepteren dat ik de Zoon van God ben. En dat ik hier gekomen ben om jullie levens te redden. En het leven van andere mensen. En jullie komen wel naar me toe. Maar uiteindelijk wil je niet voor mij buigen. Je gelooft niet dat ik in staat ben om uw en om jouw leven te redden. En daarom staat er ook dat hij in vers 5, dat hij en boos en verdrietig is. En als hij hen met toren rondom had aangezien, was hij meteen bedroefd. Over de verharding van hun hart. Ze kozen op dat ogenblik tegen Jezus. Deze mensen met de schrift in handen. Zij accepteren niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ze waren niet bereid om te buigen onder het gezag van Jezus. En daarom gaat hij van ons gesprek weer terug naar die man die nog steeds in het midden staat. Die man met die verdorde hand. Het gesprek met de fariseeën heeft hij afgerond. En dan gaan we naar die man toe van wie we de naam niet weten. We weten trouwens helemaal niets van die man. Hij zegt niet eens iets. Misschien is dat een mooie gelegenheid om daar jezelf in te zien staan. Om jezelf in te vullen. Staande tegenover Jezus. En dan gaat Jezus met deze man met die beperking in gesprek. Hij gaat hem een opdracht geven. En misschien is het goed om jezelf de vraag te stellen. Als ik luister naar de woorden van God, wat doe ik dan met de opdracht met de woorden van Jezus? Jezus zegt tegen die man, strek uw hand uit. Wat doet hij dan? Of misschien moet ik vragen, wat zou jij nou gedaan hebben als je daar stond? Tegenover Jezus. Strek uw hand uit. En de man, hij strekt zijn hand uit en er staat, hij wordt hersteld. Gezond gelijk de anderen. In het NBV staat er, steek uw hand uit. En hij stak zijn hand uit. En er kwam weer leven in. In welke omstandigheden je ook verkeert. En wie je ook bent. Hoe verkeerd je misschien ook leeft. of welke theologie er ook op nahoudt. Jezus zegt tegen je, strek je hand uit. En wat wij moeten doen, is gehoorzamen. Doen wat Jezus van je vraagt. Je hand uitsteken naar God. Niet één keer zomaar aan het begin, maar heel je leven. Luisteren naar de woorden van God en doen wat hij je opdraagt. Jezus geloven op zijn woorden. En buigen voor het gezag dat hij heeft. Als de zoon van God. Gemeente, dat is de spiegel van Marcus 3, de eerste 6 versen. Geloof je dat Jezus Christus de zoon van God is? Dat hij echt je leven kan redden? Steek je je hand uit naar God. Pas vroeg iemand me, ben ik nou bekeerd? Of hoe kan ik nou weten dat ik bekeerd ben? Het is de vraag of bijbels gezien dat nou de juiste vraag is. Ik zou je willen vragen, steek je je hand uit naar God? Heb je voor het leven van elke dag Jezus nodig? Want als je dat doet, dan merk je, dat heeft die man toen ook gemerkt, dan komt er weer leven in. Maar moet je daar dan helemaal niks bij voelen, of moet je niet jaren met God in discussie zijn voor zover je bent? Laat ik zeggen, in ieder geval is het niet nodig. Maar als de geest je aanraakt, is het toch een heel spectaculair gebeuren. Dan word je aangeraakt door de geest, dan ben je toch van slag. Ik denk dat de geest heel vaak in stilte werkt. Natuurlijk heeft die man gemerkt dat je hand weer goed is gekomen. En zal ongetwijfeld blij geweest zijn en dankbaar. We lezen er verder niks van. Laat ik iets anders zeggen. Ik was op de Logos, dat is die boot, die bibliotheekboek. Met die bibliotheek aan boord, die boeken verspreid in de wereld. En die ook om de zoveel tijd bij gesloten landen mag komen. Ze waren voor de tweede keer in dezelfde handen, in dezelfde haven bij een gesloten land. Er kwam een mevrouw aan boord om haar geloof te beleiden. Weet je wat voor spektakel er was gebeurd? Zij had een jaar geleden, was ze ook aan boord geweest, had ze een Bijbel gekocht. En die had ze gelezen. En er was rust gekomen. En ze had geconcludeerd, dat is de God van hemel en aarde. Er was geen mens bij te pas gekomen. Het woord van God, gezegend door het werk van de geest. Ga naar God. Buig je hoofd en bid. Leg het leven in zijn handen. Strek je hand uit naar God. En belijd hem, ik wil niet zonder u leven. En je hebt de woorden nog niet uitgesproken of je merkt, daar komt weer leven in. Dat is het derde wat we kunnen leren van deze geschiedenis. Strek je hand uit naar God. En je wordt hersteld. Gemeente, we hebben gekeken naar deze geschiedenis. Naar de preek van Jezus. En de manier waarop de mensen die hem hebben gehoord hebben gereageerd. Ik vat samen. Het is misschien goed om daarop terug te kijken bij welke groep je nou eigenlijk thuis hoort. Hoor je bij die grote groep die Jezus wel aanhoort, maar dat eigenlijk het evangelie volstrekt aan je voorbij gaat. Het zegt je helemaal niets. Je staat erbij, je kijkt ernaar, maar het raakt je niet. Of, dat was de tweede reactie van die mensen met de schrift, je bent misschien wel heel betrokken en in gesprek, misschien moet ik wel zeggen, in gevecht met God. In discussie. Maar je bent niet bereid om te buigen voor wie Jezus is. Of lijf je op die derde groep, die hier maar bestaat uit één man. Hij heeft niet eens gevraagd om genezing. Ongevraagd komt de verlossing naar hem toe. Uiteindelijk is dat bij ons ook zo. Zomaar komen de woorden van Jezus op u af. Bent u bereid om te buigen? Om te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. En het dus voor het zeggen heeft in uw leven. Als mensen tot geloof komen van buiten de kerk, dan hoor ik vaak dat ze zeggen, ik ben tot rust gekomen door het geloof. En daarom eindig ik met een tekst die daarover gaat, uit Matteüs 11. Waar Jezus staat, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Amen.